Zoals ook uw voorouders vervaardigen verraden, brak er een hevige vervolging los tegen de gemeente in Jeruzalem, zodat allen verspreid werden over Judea en Samaria, met uitzondering van de apostelen. Vrome mannen begroeven Stefanus en hieven een luide dodenklacht over hem aan. Saulus probeerde de gemeente te vernietigen door mannen en vrouwen met geweld uit hun huizen te sleuren en hen te laten opsluiten in de gevangenis. We gaan eerst nog zingen een gebed. Kom, Schepper God, o Heilige Geest. Lied 670, 1, 2 en 3. 670, 1, 2 en 3. Na de verkondiging zingen we uit Hemelhoog 445. Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser. Thema van de preek is Zo de Heer, zo zijn dienaar. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vandaag is het zondag voor de vervolgde kerk. Komende week is er ook ergens in Gouda een nacht van gebed. U kunt het lezen in het kerkblad. Ja, doordat ik denk al wel 50 jaar donateur ben van Open Doors. Vroeger heette het Kruistochten. En dagelijks de gebedsbrief gebruik van deze belangrijke organisatie, is dat begrip vervolgde kerk niet ver van mijn bed meer. Want je leest elke dag natuurlijk over discriminatie van christenen in allerlei landen. Bijvoorbeeld een man in India die toen zijn zoon overleed, hem niet mocht begraven op de enige begraafplaats van zijn dorp. En uiteindelijk na een dag smeken mocht hij dan hem op zijn eigen erf begraven. Daarna werd wel het enige kerkgebouwtje van het dorp gesloten. En moest de kleine gemeente maar zien hoe ze het redden. Ja, je leest ook regelmatig over vrouwen. Christelijke vrouwen. Ze worden als ze jong zijn, soms door hun vader opgesloten of juist uit huis gezet. Of ze moeten met een moslimman trouwen. Maar dat kan natuurlijk ook erger. Pas moest ik bidden voor de nabestaanden van een 20-jarige vrouw die door groepsverkrachting daaraan overleden was. Ja, en ik lees natuurlijk ook regelmatig over pastoren, hè, die onder grote spanning en dreiging trouw blijven en hun werk doen, waarvan ook velen in de gevangenis terechtkomen of worden vermoord. Ja, dat raakt mij natuurlijk ook altijd diep. Dan denk ik, ja, hoe zou ik dat doen als ik daar zou wonen en predikant zou zijn? Zou ik het aandurven, hè, om te blijven werken? Nou, ik geloof niet dat wij echt weten wat lijden om Christus wil is. Zo sterk ervaren wij de tegenstand en de druk niet. Misschien heeft het ook te maken met onze middelmatigheid en burgerlijkheid. Hè? Dat we eigenlijk niet met onze kop boven het maaiveld durven uit te steken. Maar ik sluit niet uit dat sommigen van jullie er wel van weten. He, als je de enige bent in je familie die gelooft. Of als je gepest wordt of bedreigd wordt via social media. Of, nou ja, die zitten hier natuurlijk niet, maar als je een christelijke asielzoeker bent en je komt toevallig in Loosdrecht terecht. Of van een andere minderheid bent in een omgeving die jou niet accepteert. We gaan naar het boek Handelingen. Daarin wordt verteld dat de jonge gemeente na die geweldige Pinksterdag razendsnel is gegroeid. Op de Pinksterdag kwamen er 3000 mensen tot geloof. Later worden het er wel 5000. Een en al enthousiasme en zegen lijkt het wel. Jaloersmakend. Maar er komen toch al snel moeite en zorgen. Het begint gelijk al met de druk uit de hoek van het Sanhedrin, die 2 maal de apostelen laten oppakken en proberen hen het zwijgen op te leggen. Maar er is ook intern gedoe in de gemeente. Eerst Ananias en Safira, die behoefte hebben aan eer en erkenning en daarvoor de waarheid en oprechtheid op het spel zetten. Daarna over de Grieks sprekende weduwen, die worden overgeslagen. We lezen dus nu ook voor het eerst dat er in Jeruzalem een Aramees sprekend Jodendom was. Hè? Jezus sprak ook Aramees. Daar een Jood uit Israël zelf. Maar ook een Grieks sprekend Jodendom. Waar Joden waren die uit de hele wereld kwamen. Die Grieks spraken, hè? De taal van die tijd. En die nu teruggekeerd waren naar Jeruzalem. En in de christelijke gemeente is die verscheidenheid er ook. Er zijn Aramees sprekende christenen en Grieks sprekende christenen. Dat geeft problemen. Maar de apostelen lossen dat praktisch en afdoende op. Er worden 7 mannen uitgesteld uit die Grieks sprekende groep, die als een soort diaken gaan optreden. Stefanus is daar één van. Waar we ons nu ook bewust van worden, is dat de gemeente van de Heer Jezus eigenlijk alleen nog maar gelokaliseerd is in Jeruzalem. En alleen nog maar bestaat uit bekeerde Joden. Dat is niet wat de Heilige Geest eigenlijk wil. De Geest wil dat het evangelie verkondigd wordt voor alle volken in de hele wijde wereld. Dat zal nu gaan gebeuren, ook al lijkt het tegendeel het geval. Wat gebeurt er? Stefanus zorgt niet alleen voor de Grieks sprekende weduwe, hij preekt ook in de verschillende Grieks sprekende synagogen. Hè? Van de Libertijnen, de Cyreniërs, de Alexandrijnen uit Egypte, de Joden uit Cilicië, uit Azië. Hij komt overal. En onder zijn handen gebeuren allerlei wonderen en tekenen. Er wordt van hem gezegd dat hij vol van geloof en van Heilige Geest is. En later dat hij vol van genade en kracht is. Het is dus een man die heel veel uitstraalt. God is met hem. Dat zie je zo. En dat maakt hem tot een figuur waar je niet omheen kunt. Het duurt niet lang of dat roept verzet op bij Griekse Joden. En dat escaleert al heel snel. Eerst gaan de mannen met hem in discussie. Ze proberen hem te weerleggen. Want Stefanus heeft het over Jezus. Nou, dat klopt ook helemaal niet. Maar het lukt niet. Ze konden niet op tegen zijn wijsheid en tegen de Heilige Geest die hem bezielde, staat er. Dus Stefanus wint het gewoon door woorden die God hem geeft te spreken. Dan worden ze boos en dan gaan ze hem zwart maken. Wij hebben hem lastelijke woorden tegen Mozes en tegen God horen zeggen. Zo hitsen ze de mensen op en wakkeren het vuurtje aan. En tenslotte nemen ze hem mee en brengen hem voor het Sanhedrin. En schuiven ze valse getuigen naar voren. Ja, dat doet wel heel erg denken aan het proces van Jezus voor ditzelfde Sanhedrin. Zelfs woordelijk. Het is dezelfde aanklacht. Hoe lang was dat geleden? Half jaar misschien? Ik weet het niet. Ja, maximaal denk ik. Die getuigen namelijk, die verklaren, wij hebben hem horen zeggen dat die Jezus uit Nazareth, waar hij steeds over spreekt, de tempel zal afbreken. En ook de wet die Mozes heeft overgeleverd zal veranderen. Tja, zo de Heer, zo zijn dienaar. Dit is ernstig, want niets is zo heilig en kostbaar als de tempel van Jeruzalem en als de Tora. En daarom spreekt deze man tegen God zelf. Dit is Gods lasteren. Ja, dus we zien die tegenstanders dus heel snel switchen van theologische discussie en strijd naar laster en zwart maken en uiteindelijk naar geweld. Nou, deze gang van zaken herkennen wij ook wel als we televisie kijken, want dat gebeurt tot op vandaag toe en ook in de vervolgde kerk. Stefanus zit opeens flink in de problemen. Godslastering, daarop staat volgens de wet van Mozes, dood door steniging. Wat een ellendige situatie. Hoe komt hij hieruit? Je kunt je ook afvragen, hoe kan dat nu? Hoe komt het dat verzet en tegenstand tegen de boodschap van het evangelie opeens zoveel ruimte krijgt? In het begin was iedereen enthousiast. Maar nu loopt het helemaal mis. Waar is God, denk je ook? Waarom voorkomt hij dit niet? Of grijpt hij niet in? Of zal hij Stefanus ook wonderlijk uitredden? He, zoals hij met Petrus zal doen. Ja, God is er wel. Hij grijpt ook in. Maar anders dan verwacht. In die zaal zijn de getuigen uitgesproken. Nu mag Stefanus zich verdedigen. Maar er gebeurt iets heel anders. In een moment van adembenemende stilte. Iedereen kijkt naar Stefanus. Zijn gezicht begint te stralen. Net als bij Mozes toen hij 40 dagen op de berg was, dicht bij God. Heeft ook hij zo'n bijzondere glans op zijn gezicht. Van iemand die in de onmiddellijke nabijheid van God verkeert. Dus te midden van al dat lelijke en boos in die zaal staat Stefanus daar als een engel. Als een bode van God. Hij zal ook namens hem gaan spreken. Wat is er door die mensen heen gegaan die daar zitten? Ze moeten toch wel kippenvel hebben gekregen. He, iets van huiver voor het heilige. Een gevoel van, wat is dit? Dit bovenmenselijke. Maar we horen niets. Ze zien het wel, maar ze doen er niks mee. En dan gaat Stefanus pas spreken. Een lange redenvoering, we hebben het overgeslagen. Hij vertelt over Abraham, Jozef, Mozes, het ontstaan van de tempel, heel verhaal. Maar hoe verder Stefanus komt, hoe scherper hij wordt. Hij zegt niet, ik veracht de wet, dat doen jullie. Net als jullie vader en voor jullie. En dan eindigt hij met die vlammende aanklacht. Vanaf vers 51. Halsstarrige ongelovigen, zegt hij. Waarom luisteren jullie niet? Jullie verzetten je tegen de Heilige Geest. Jullie voorvaderen deden het al. Die doden de profeten, degene die de rechtvaardige aankondigen. En jullie hebben zelf de rechtvaardige vermoord. Ja, de reactie is te verwachten. Ze worden furieus. Het escaleert helemaal. En dan gebeurt er weer iets. Weer van een andere orde. Weer iets van God die zijn dienaar bijstaat. Stefanus krijgt een visioen. Hij ziet niet meer die boze mannen om hem heen. Hij ziet de hemel open. En dat zegt hij ook. Kijk, ik zie de hemel open. En de Zoon des Mensen staan aan de rechterhand van God. Ja, dat is wel zijn laatste getuigenis. Want dit is helemaal niet wat het Sanhedrin wil horen. Ongetwijfeld herinneren ze zich nu Jezus. Die net zoiets gezegd had toen hij voor hen stond. Want hij had gezegd. Vanaf nu zullen jullie de mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de machtige. En hem zien komen op de wolken van de hemel. Dat is gewoon een déjà vu. De Jezus die zij veroordeeld hebben, omdat hij toegaf de Zoon van God te zijn, zou nu volgens Stefanus werkelijk aan de rechterhand van God zijn? Nee, dat willen ze niet horen. Ze stoppen hun oren dicht. En ze beginnen te schreeuwen. Om Stefanus te overstemmen. En dan is er geen houden meer aan. Ze sleuren Stefanus mee. Door de straatjes. Buiten de stadspoort. Om hem te stenigen. Dat schrijft de wet immers voor. Dat doe je met godslasteraar. Buiten de stadspoort. Net als Jezus. Mocht dat dan? Nee. De Romeinen hadden hen het recht om de doodstraf uit te voeren ontnomen. En daarom lijkt het ook meer op een lynchpartij dan op een officiële executie. Stefanus weet, dit is het einde. En dan roept hij nog twee dingen uit. Heer Jezus, ontvang mijn geest. En, Heer, reken hen deze zonde niet aan. Ja, opnieuw worden we getroffen door de overeenkomst met wat Jezus sprak toen hij aan het kruis stierf. He, zo de Heer, zo zijn dienaar. Want Jezus had geroepen, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Stefanus roept tot Jezus. Heer Jezus, ontvang mijn geest. Nee, hij is niet bang om te sterven. Hij kan over de dood heen zien. Hij had toch Jezus al zien staan aan de rechterhand van God. En nu, ja, hij vertrouwt zijn leven toe aan Jezus. Hij weet zich veilig bij hem. Opmerkelijker is die tweede zin, vind ik, die Stefanus daarna nog roept. vlak voordat hij sterft. Jezus had dat ook gebeden. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Stefanus bidt, Heer, reken hen deze zonde niet toe. In dat vreselijke moment, met al die boze en agressieve mannen om hem heen, maar ook als hij de pijn al voelt, denkt hij aan Jezus. Hij volgt ook hierin zijn voorbeeld. Hij wil sterven net als zijn Heer. En dat betekent geen vergelding, maar vergeving. Geen wraak, maar voorbeden. Hier mogen we best wel even stil van worden. Dat dit mogelijk is. Dat dit zelfs de bedoeling is. Navolging van Jezus betekent dat je leert te vergeven. Zelfs je vijanden. Als wij Jezus willen navolgen, zullen wij vroeg of laat moeten leren om te vergeven. Zo volgen wij waarachtig onze Heer. Zo de Heer, zo zijn dienaar. Zijn dienstmeid. Ja, dat gaat tegen de stroom in. Dat is onverwacht. Dat gaat ook tegen onszelf in. En misschien kan het nog niet. Of kan het helemaal niet. Daar zou veel meer over te zeggen zijn. Hier zien we het iemand doen. Vervuld van de Heilige Geest. Het zal vrucht dragen. Stefanus sterft. In de grondtaal staat, hij ontsliep. Dat zien we ook in de oudere vertalingen. Hij ontsliep. Iemand schreef, dat is een droevig, maar zoet woord. En iemand anders, een onverwacht mooie en vredige beschrijving voor als je met stenen wordt doodgegooid. Hij ontsliep. Ja, daar hoor je in dat de dood slechts een slaap is, een doorgaan. Het voert ons naar de eeuwige heerlijkheid waar we mogen wakker worden in de hoop op het eeuwige leven. Dus voor Stefanus eindigt dit met de kroon van de overwinning. Hij heet Stefanus. En dat betekent lauwerkrans. Hij mag die gaan dragen. Maar voor de kerk was het natuurlijk een zwarte dag. Een zware nederlaag. En een groot verlies. En het blijft hier niet bij. Saulus, die erbij was, wordt een ongekend felle vijand van de christelijke kerk. Hij vervolgt ze, hij verstrooit ze. De gemeente wordt uiteengejaagd en verspreid. Eerst door Judea heen en Samaria en dan nog over de grens. Vluchtelingen worden ze, asielzoekers. En zelfs dan zijn ze nog niet veilig. Hoe kan dat? Vragen we ons opnieuw af. Hoe kan God tegenstand zoveel ruimte geven dat de gemeente er gewoon aangaat? Het lijkt wel of die Gamaliel nu al gelijk krijgt. Als het niet van God is, dan houdt het vanzelf op. Toch zal dat niet gebeuren. Het bloed der martelaren is het zaad van de kerk. Nu gaat het evangelie zich verspreiden over de hele toenmalige wereld. Precies wat de Heilige Geest wil. Zelfs Saulus moet eraan geloven. Stefanus had ook voor hem gebeden. Hij zal dit nooit vergeten. Ja, en zo zien we God bezig ondanks de grote schok bezig om zijn kerk vooruit te stuwen op de weg van de wereldwijde zending. Wat moeten we nu zeggen van dit stuk? Wij moeten dit zeggen. Lijden hoort wezenlijk bij kerk zijn. Bij gelovig zijn. Tegenstand en verzet waren er vanaf het begin. Het leven met Christus betekent hem navolgen. Ook in zijn lijden. Wat voor de Heer geldt, geldt ook voor de gemeente. Ja, en dat zien we gebeuren hè, in de kerk, in onze wereld, op plaatsen waar het heel moeilijk is. Waar veel lijden is, veel verdriet, veel trauma's, veel vragen ook naar God. Maar waar gelovigen ook de kracht van God concreet ervaren en zien hoe hij doorgaat dwars door de gebrokenheid heen. En waar ze soms de vervolger kan vergeven. Het geldt ook ons. Als wij het moeilijk hebben. Wij mogen van Stefanus leren. Hij was niet bang. In het moeilijkste moment van zijn leven zag hij Jezus. Aan de rechterhand van God. En die bleef hij zien. Dat gaf hem ook kracht. Om de weg achter Jezus aan te gaan, letterlijk. En zijn leven aan hem toe te vertrouwen. Ik denk eigenlijk heel vaak, wij volgen een gekruisigde Heer. Want hij is een God die lijdt en sterft. Omdat hij de mensen zo lief heeft en wil redden. En dat kan dus niet betekenen dat wij alleen maar een comfortabel en gerust leventje kunnen leiden. Wij volgen hem, ook in zijn lijden, opdat we met hem mogen opstaan tot een nieuw leven. En als het ons leven kost, mogen we onze geest bij hem in bewaring geven. En weten dat God doorgaat en zijn plan zal voltooien. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Zo de Heer, zo zijn gemeente. Zo zijn dienaar. Zo zijn dienstmeid. Amen. zal nu een afkondiging van overlijden zijn.
Gemeente, ik verzoek u voor zover mogelijk op te staan. Op 18 mei overleed op 92-jarige leeftijd Neeltje de Leijster Hogendijk uit de Zavelberg. Nel Hogendijk werd geboren op 6 april 1934 in Krimpen aan de IJssel. Ze trouwde met Piet de Leijster. Ze kregen 5 kinderen: Nettie, Arne, Leo, Elle en Marianne. Het gezin woonde onder andere in Waddinxveen en Hillegom, waar Piet hoofd van de lagere school was. Uiteindelijk streken ze in Gouda neer. Na een intensieve ziekteperiode overleed haar man. Nel woonde jarenlang in een flat aan de Bleulandweg. Ze bezocht trouw onze kerkdiensten. Totdat de dementie haar in de greep kreeg en de kerkgang niet meer lukte. In 2024 maakte ze een lelijke val. Zelfstandig wonen ging niet meer en ze kreeg een plek in verpleeghuis Zavelberg. Ondanks de dementie leef ze een vrolijke en vriendelijke vrouw. Boven de rouwkaart staat: de Heer is mijn herder. Dit tekende haar leven en geloof. Afgelopen dinsdag werd ze begraven in Oudorp, naast haar man Piet. Daarvoor was er een uitvaartplechtigheid in Middelharnis, waar de dominee van de doopsgezinde kerk uit Oudorp voorging. Met die gemeente voelden Nel en Piet zich altijd zeer verwant. We wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen, haar schoonzus mevrouw Nelly de Leijster van Gelder en ieder die Nel de Leijster zal missen, Gods troostvolle nabijheid toe. Gedenken we nu in moment van stilte, zuster de Leijster Hogendijk. Deze witte steen, met daarop haar naam, haar geboortedatum en overlijdensdatum, leggen we nu hier in de kerk. In Gods huis, waar we hen gedenken die ons zijn voorgegaan, in dankbaarheid en verwachting. U mag weer gaan zitten.
We gaan bidden. Dus we bidden voor de familie, de nabestaanden van mevrouw de Leijster. We doen ook voorbeden voor meneer De Lange, Marga Klompeestraat 26, die vorige week zondag onverhoopt in het Groene Hart ziekenhuis terechtkwam met een heftige infectie in de ingewanden. Gelukkig sloeg de antibiotica goed aan, mocht hij de kuur thuis afmaken, maar heeft hierdoor wel een flink jasje uitgedaan. We bidden om herstel en nieuwe kracht. En ook zullen we voorbeden doen voor Simone Graafland, Scotland 13, die komende week de 4e chemokuur krijgt. Een nieuwe methode met groot impact. We bidden om Gods zegen daarover en ook om zijn draagkracht. Dag aan dag draagt hij ons. Die God is ons heil. We denken ook aan haar man Willem en hun kinderen Elena, Sophia en Louisa. Volgende week is ook blijdenis doen. 6 mensen die belijden dat ze Jezus willen volgen. Dat is een grote reden van vreugde. We zullen voor hen bidden. En we gaan natuurlijk ook bidden voor de vervolgde kerk. Zullen we God danken en bidden. Heer, dank u wel voor uw evangelie. Ja, het is uitgegaan, de hele wereld. Tot in Gouda toe, tot hier en tot vandaag ook toe. Zoveel eeuwen later. Dank u wel dat u doorgaat met uw geest. En ook dat mensen doorgaan door de kracht die u geeft. Ook op plekken waar het moeilijk is. Ook op plekken waar het verboden is. Waar verdrukking en vervolging is. Waar mensen lijden om het evangelie. U gaat door. Totdat het voltooid is. Totdat uw koninkrijk echt aanbreekt. En er recht en vrede zal zijn. En dat u bent en woont te midden van de mensen. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat we daar een deel aan uit mogen maken. Van uw gemeente wereldwijd. We bidden, Heer God, dat we bemoedigd worden. Ook door juist zo'n gedeelte als vanmorgen. En dat we het beseffen. Dat het niet gaat om een leuk leven. Maar dat we u volgen. Jezus, gekruisigde Heer. Maar een Heer met een groot hart. Met werkelijke liefde. Die zichzelf opoffert. Heer, dat we daarvoor kiezen. Ook de mensen die belijdenis doen volgende week. Dat ze daarvoor kiezen. En daarvoor willen gaan. En dat we steeds opnieuw daartoe worden bemoedigd en aangegord. Om zo u te dienen en de naaste, degene die u op onze weg brengt. Ja, we bidden om moed, om kracht. Maar ook dat we moedig zijn, ook juist in onze tijd. Waarin alles onder druk staat, ook de naaste liefde, ook de barmhartigheid. Ook de gemeenschap, dat we het samen moeten doen in deze wereld. We elkaar moeten helpen juist en niet verketteren. Help ons om met moed en geloof te doen wat onze hand vindt om te doen. Heer, we doen ook voorbeden. We bidden voor de mensen die om mevrouw de Lijster... die haar zullen missen, haar familie, haar nabestaanden. Help hen, zegen hen, troost hen. We bidden ook voor de zieken, meneer De Lange. Wilt u hem herstellen en nieuwe kracht geven, dat u mag opknappen. We bidden voor Simone Graafland en voor haar man en kinderen die ook zo'n zware weg moeten gaan. Nu weer chemokuur krijgt, wilt u geven dat ze het kan dragen en verdragen. En wilt u het zegenen, deze nieuwe methode. Bidden voor alle zieken, de ernstig zieken, voor mensen die tegen de dood aankijken. Heer, dat ze toch in vertrouwen ook die weg mogen gaan. Hun geest, hun ziel aan u mogen toevertrouwen. Bidden voor de mensen die psychisch lijden. Voor wie het leven zo moeilijk is. Elke dag opnieuw. Donker. Help hen, zegen hen. Bidden voor de mantelzorgers om hen heen. Om hen allen heen. Ontferm u toch. We bidden, Heere God, voor uw kerk in deze wereld. Daar waar verdrukking en vervolging is. Waar mensen onder discriminatie lijden. Waar hun alles wordt afgepakt. En waar ze soms ook gevangen komen te zitten. Waar ze soms helemaal alleen komen te zitten. Waar ze gemarteld worden. Waar vrouwen opgesloten worden. Geen kant meer uit kunnen. Waar diepe eenzaamheid kan zijn. Wees nabij met uw geest. U doorbreekt alle grenzen, alle deuren. Alle tralies. Wees nabij. En sterk en geef uitkomst. bid ook voor zo'n organisatie als Open Doors, die overal mensen heeft die onder de radar blijven om juist deze mensen te steunen. Zegen ook hen, ook in hun gevaarlijke werk. Bidden voor onze wereld. Zoveel vluchtelingen, zoveel mensen ook hier in Nederland. Zoveel zijn het er trouwens niet, maar mensen die hier zijn, die ook tegen zoveel weerstand moeten opboksen. Wees er nabij. Geef dat wij daar anders in zullen handelen. Dat wij ze zullen zien. In de ogen kijken. Met ze omgaan. We bidden voor de landen waar oorlog is. Waar dreiging is. Waar de drones vliegen. Waar geen veiligheid is. Op zoveel plekken in de wereld. Waar de wapens gelden. De macht. Waar ook mensen aan de macht zijn die, ja, die dit willen. Bidden om vrede. We bidden om recht. We bidden, Heere God, dat alle pogingen die daartoe worden ingezet, dat uw zegen mag wegdragen. En we bidden bovenal, laat uw koninkrijk komen. Uw koninkrijk, het rijk van Jezus. Het rijk van uw genade en vrijheid. Daar bidden we om. Bidden wij in stilte. En bidden wij tezamen, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Voordat ik het woord geef aan de diaken, u mag alvast komen, wil ik de gemeente even persoonlijk bedanken voor alle medeleven bij de tijd van de operatie. Ik heb heel veel aandacht gekregen van mensen die ik helemaal niet precies ken. Maar dat heeft de verbondenheid versterkt. Ik vind dit nu ook wel echt mijn gemeente. Ook al ben ik niet uw dominee. Dank u wel. We gaan luisteren naar Dirk.
Goedemorgen gemeente. We mogen vanochtend onze gaven weer delen in de dienst der offeranden. Allereerst past het om een correctie te doen. Hij staat goed op de beamer. Hij stond keert in de informatievoorziening zondagsbrief en kerkbode. Daar stond in de vakantieattentie, maar het is bedoeld voor vakantiegeld samen delen. Daar is deze collecte ook voor bedoeld. U heeft daar inmiddels ook een informatiefolder van ontvangen. Het is bestemd dus voor het plaatselijke diaconale werk, waarmee we vandaag starten met het project vakantiegeld samen delen Gouda. De diaconie vraagt u om een stukje van je vakantiegeld te delen met stadsgenoten die moeite hebben om rond te komen. Het is een gevolg van en een uitbreiding op de vroegere zomerattenties. Er sluiten meer kerken aan, dat kunt u ook zien op de folder. Daar staan op één kant staan de diverse gemeentekerken die meedoen. En zo hopen we met ook, en ook maatschappelijke organisaties, en zo hopen we dit initiatief de gevers en de ontvangers meer te kunnen benaderen en te kunnen bereiken. Iedereen kan meedoen, zo bied je financiële steun en verbondenheid in onze stad Vandaag staat het project dus op dit collecterooster. Van harte aanbevolen, leest u ook de folder even die u ontvangen heeft, hoe u kunt geven, maar zeker ook niet als u iemand in uw omgeving heeft die moeilijk kan rondkomen, daar kan ook een aanvraag voor gedaan worden. Schroom niet en geef die mensen die ruimte. En natuurlijk hebben we onze tweede collecte, die is voor kerkbeheer. Zoals gebruikelijk mogen we zo samen bouwen aan een groeiende kerk in onze gemeente. En Daan, de zendingsbusjes en de melkbussen, wilt u die ook niet vergeten. Mag de Heer uw gaven rijkelijk zegenen. Dank u wel.
Ja, dankjewel. Ik kondig dan gelijk nog het slotlied aan. Zo komen ook de kinderen en de jongeren terug. En daarna zingen we helemaal hoog 226. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Helemaal hoog 226.
Thank you.
Ga heen in vrede. Draag met u de zegen van God. De genade van onze Heer, Jezus Christus. En de liefde van God, onze hemelse Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen.